Openbaring 35e avond, of studie. En dat noemen we de laatste confrontatie. Niet de laatste strijd, want die is al geweest. De laatste confrontatie. Ik heb het vandaag toch nog even in vijf min of meer hapklare punten verdeeld. Ik dacht eerst dat het zo al kon. Maar dit is denk ik iets makkelijker. Voor u. Allereerst punt 1. Dat is gewoon inleidend. Het gaat over de laatste confrontatie. Dus we zitten helemaal een beetje aan het eind, hè? En aan het eind, dat klinkt soms wel eens heel, iemand is aan zijn eindje, weet je wel. Typisch, hè, dat je dat in het Nederlands hebt, terwijl in het Hebreeuws heb je dat helemaal niet. Dat is aan het eind, dat wijst op volheid. Nou ja, dat schiet me zo even te binnen. Denk, vind ik toch wel mooi om dat gewoon te weten. Ik denk, hé, dat is meer dus voleinding. Inleidend. De laatste confrontatie. Die vindt plaats aan het eind van het duizendjarig rijk. We hebben dat in Openbaringsstudie 34 al voorbereid. Jezus werkt naar de totale overwinning over de dood. En de totale overwinning over de dood betekent dat dan alle doden kunnen opstaan. Alle mensen die God toebehoren, brengt Jezus Christus in die laatste fase tot heerlijkheid Gods. En heerlijkheid Gods is dan plaats en positie die God voor mensen bedoelt. Met verheerlijkte lichamen, uiteraard. Alle die hem niet toebehoren, die komen in de poel van vuur. En dat zijn er toch nog aardig wat, als ik dat nog eens even onder ogen heb gezien. Dat zijn er aardig wat, zou je vanavond ook zien. In deze laatste fase komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in al zijn delen tot volheid. En God wordt werkelijk alles in allen. Nou, willen we daarbij lezen. Openbaring 20. Vanaf vers 7. Tot en met vers 9. Openbaring 20. Vanaf vers 7. Tot en met 9. Daar staat, en wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En we hebben vorige keer gezien wie hem loslaat. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden. Hij, Gog en Magog. Ja, lees het goed, hè? Hij, Gog en Magog. Om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. Wat gebeurt, vorige keer gezien, is het gevolg van het initiatief van Jezus. Die daar met dat leger op de dood af zal gaan. En de dood laat dan Satan los, want die heeft niemand meer om voor hem te strijden. Die heeft daar Satan en het hele leger daar in zijn gevangenis zitten. En voor het eerst doet hij wat hij nog nooit gedaan heeft, namelijk hij laat dat hele zaakje, dat hele leger laat hij los. En hij geeft Satan de opdracht, vecht voor ons hachje. En Satan gaat uit, staat er in de Bijbel, om de volken aan de vier hoeken ter aarde te verleiden. Hij gaat uit, Gog en Magog. En het is dan heel apart, hè, dat je denkt, ik heb er een hele mooie zin en ineens valt daar Gog en Magog. Dan zou je kunnen denken, nou ja, leuk, dan gaan we weer verder. Ja, zou je kunnen denken. Maar Gog en Magog verwijst ergens naar. Het verwijst naar Ezechiël 38. En het geeft meer licht op Openbaring 20. Johannes denkt aan deze profetie. En hij vindt de gelijkenis zo treffend dat hij het erbij zet. Zo van, nou dan herkennen jullie het vast wel. Ja, in het begin misschien wel, maar ik moet zeggen dat ik er wel even moeite voor moest doen. En ik denk als je het voor het eerst hoort, dat je er ook even moeite voor zou moeten doen. Maar ik wil je oproepen om die moeite dan ook glansrijk te doorstaan. Wil je het met me opzoeken, Ezechiël 38? Want dan kom ik tevens aan mijn tweede punt. Gog en Magog. Ezechiël 38, zei ik. Ja. En ik lees daar toch een flink stuk met jullie. Dan kan je het even op je in laten werken. En denk je, wat hebben we nou weer? Het woord des Heren kwam tot mij. Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog. Magog betekent land der duisternis. Tussen haakjes, ja. Het is een Sumerisch woord. De grootvorst van Mesek en Tubal profeteert tegen hem en zegt zo, zegt de Heere Heren, zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal, ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaak en u doen uittrekken met uw gehele leger. Paarden en ruiters, alle volkomen uitgerust. Een grote schare met grote en kleine schilden, maar alle vertrouwd met het zwaard. Ook Perzen, Ethiopiërs en Puteërs, alle met schild en helm. Gomer en al zijn krijgsbende, Betogarma ver in het noorden met al zijn krijgsbende. Vele volken met u. Hele bende dus. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben, weest gij hun tot een leidsman. Daar zie je al wat gebeuren. Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen. In de toekomende jaren zult gij uittrekken tegen het land dat zich van de oorlog, de krijg, hersteld heeft. Een volk dat uit gebied van vele volkeren bijeengebracht is op de bergen Israëls, die tot een blijvende wildernis waren geworden. Maar het is uit de volken uitgeleid. Dus dat is het dus niet meer. Alle wonen zij in gerustheid, hoor je duizend jaar rijk? Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer. Nou, dan weet je wat er aan de hand is. Gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt. Gij met al uw krijgsbende en vele volken met u. Oh, dat zijn er wel een paar. Zo zegt de Heere Heren. Te dien dagen zullen er plannen in uw hart opkomen. Gij zult een boze aanslag beramen. Gij zult zeggen, ik zal optrekken tegen een land van dorpen. Een overval plegen op vreedzame lieden die in gerustheid wonen. Alle zonder muur, grendels of poorten. Om buit te maken en roof te plegen. Om uw hand te keren tegen de weer bewoonde puinhopen. En tegen een natie die uit het gebied der volken bijeengebracht is. Die haven en goed heeft verworven. Die op de navel der aarde woont. Zeba, Dedan, de handelaars en al de machtigen van Tarsis zullen tot u zeggen. Komt gij om buit te maken. Hebt gij uw scharen bijeengeroepen om roof te plegen. Om zilver en goud weg te slepen. Om haven en goed te bemachtigen. Nou, het zal ze niet lukken. Om een grote buit te maken. Daarom profeteer mensenkind en zeg tot Gog. Zo zegt de Heere Heren. Zult gij het niet gewaar worden te dien dagen als mijn volk Israël in gerustheid woont? Dan zult gij komen uit uw woonplaats uit het verre noorden. Gij en vele volkeren met u. Alle ruiters, een grote schare, een talrijk leger. En gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. Komt het weer terug, hè, wat je er net al hoorde. In de toekomende dagen zal het geschieden dat ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken mij leren kennen wanneer ik mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige, betonen zal. Ja, dat moet je wel goed lezen hoor. Ja, dus dat is voor hun ogen. Zo zegt de Heere Heren, zijt gij het van wie ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat ik u tegen hen zou doen optrekken. Maar te dien dagen, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Heere Heren, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus, en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid zal ik spreken. Waarlijk te dien dagen zal een ware aardbeving het land van Israël teisteren. Ja, beven zullen voor mij de vissen der zee, het gevogelte de hemel, het gedierte des velds, al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven. De bergen zullen ineens storten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten. Dan zal ik op al mijn bergen het zwaard tegen hem oproepen, luidt het woord van de Heere Heere. En het zwaard van de een zal zijn tegen het zwaard van de ander. Ja? Ik zal met hem in het gericht treden door pest en door bloed, stromende regen en hagelstenen, vuur en zwavel. Openbaringszaken, zal ik doen neerregen op hen, op zijn krijgsbende, op de vele volken die met hen zijn. Ik zal mijn groot en heilig betonen en mij doen kennen ten aanschouwen van vele volken. En zij zullen weten dat ik de Heer ben. 39, nog twee versen. Dan heb je het een beetje het beeld compleet. En zo ik het niet compleet heb, gaan we het compleet maken vanavond. 39, vers 21 en 22. Dat hoort hierbij. En zo heb ik het maar even gedaan. Anders dan gaan we te veel lezen. Zo, vers 21, zal ik mijn heerlijkheid onder de volkeren brengen. En zullen alle volken het gericht zien dat ik voltrokken heb. En de hand die ik op hen heb gelegd. Hij legt zijn hand op jou en op hen. Het huis Israël zal weten dat ik de Heere hun God ben. Van die dag af en voortaan voor eeuwig, staat er. Ja, voortaan een beetje slap vertaald. Goed. Oké. Nou, dat is nogal wat, hè. Punt 2. Gog en Magog. Ja, en hou je Bijbel er maar bij, want het is een behoorlijke studie, dus probeer er maar in mee te komen. Vers 4, ik zal u komen halen. Als je een beetje denkt aan vorige keer en als je een beetje denkt aan dat die duivel eruit gestuurd wordt, dan weet je ook dat door het initiatief van Jezus, dat hele leger, dus niet alleen hij, maar met zijn hele bende die omschreven wordt, dat hele leger uit zal trekken. En het mag duidelijk zijn dat Gog hier, laat maar eenvoudig houden, Satan verzinnen beeld. Jij, Gog, zal uittrekken met je gehele leger en alle zijn volledig uitgerust. Een grote schare, staat er. Alle vertrouwd met het zwaard. Dus dat gehele leger, opgesloten in de dood, trekt met Satan uit. Dat staat hier nog eens een keer. Op een hele aparte manier. En dan staat er groot en klein. Qua schilden. Als je nou bij die schilden denkt, en je denkt gelijk aan die legeraanvoerders en die grootvorsten, dan weet je ook dat dat grote en kleine zijn. Met grote en kleine schilden. Legeraanvoerders, grootvorsten, onderofficieren. Alle geledingen zijn hierbij aanwezig en voltallig aanwezig. Vers 5 en 6, daar sluit de profeet het af zonder het verder te benoemen. Maar er staat heel wat en dan sluit hij af. Vele volken met u. Dat is nogal wat. Vele volken met u. Dus niet alleen dat leger trekt uit, helemaal toegerust, maar volken sluiten zich erbij aan. De mensen die op aarde verleid zijn en worden, die sluiten zich hierbij aan. Dus geen alverzoening. Dus niet al te positief. En je zou kunnen denken, ja, dat is negatief, nou, het staat hier. En je kunt het lezen in de Bijbel. En ik heb het niet verzonnen. Ja? Vers 7 staat dan. Maak je gereed en rust je toe. Daar zie je, als je meekomt in het denken van openbaring, wat je hier ook vindt, daar zie je dat Satan de nieuwe leidsman dan wordt. En met zijn leger trekt hij weg uit het dodenrijk, trekt hij uit het dodenrijk, en verleidt de volken op aarde, en velen voegen zich, helaas, bij hem. Vers 8. Na geruime tijd zul je een bevel ontvangen. Wordt allemaal netjes neergezet, hè, wat er gebeurt. En lees dat niet te historisch, maar lees dat op de manier zoals je Openbaring leest. Hij ontvangt, vorige keer gezien, Satan ontvangt een bevel van de dood. Ja? Om op te trekken tegen het volk, en dat hebben we hier gelezen, dat van de oorlog hersteld is. Dat van de krijg hersteld is. Dat volk, als je het even in zijn totaal wil weten, dat in het duizendjarig rijk helemaal tot herstel is gekomen. Er staat hier in vers 8, bijeengebracht op de bergen van Israël. Ja. Dat je dan begrijpt dat ze ingevoegd zijn in de gemeente. Datgene wat zich ingevoegd heeft, wat zich aan Jezus heeft overgegeven. En dat heeft een rijk van vrede en rust niet alleen genoten, maar dat gaat natuurlijk door, hè. Het is niet zo dat je zegt 1000 jaar vrede en rust en dan, nou ja, dan is het afgelopen. Nee, bij hen is het niet afgelopen. Bij de gemeente is het niet afgelopen. Bij die mensen die helemaal hersteld zijn, is dat niet afgelopen. Dat gaat gewoon door. Hou dat maar vast. En dat is mooi, hè. Daar kan je toch ook zelf wat van leren, dat stuk vrede wat je al hebt. Dat is niet afgelopen. Dat gaat door en er komt bij ons dan nog meer. Zij hebben het allemaal al. Is tevoorschijn gekomen. Bij ons komt er dus nog meer. Dat ik dat er alvast van leer voor mijn eigen leven. En dan zie ik in vers 9. Daar gaat Satan met zijn leger en met al zijn mensen. Dan zult gij optrekken als een omkomend onweer. Krijgsbende. En dan heb je die vele volken weer die we net ook hadden. En vele volken met jou. Ja, wij zijn altijd heel beleefd. Wij vertalen u namelijk. Maar er staat gij of jou of jij. Ja? Alleen in het Nederlands heb je dat aparte onderscheid. Heb je. Goed. Daar gaat Satan met zijn leger en zijn mensen. En als je dan doorleest in vers 10. Te dien dagen zullen er plannen in uw hart opkomen. Ja? Gij zult een boze aanslag beramen. Dan zit je al verder. Dan zit je al verder op dat spoor. Er komt een plan op in het brein van Satan. Optrekken tegen de mensen die zich bij de gemeente hebben gevoegd. Hen overweldigen. Ja? We hebben het vorige keer over gehad. Weet je wel? Hoe die dan tweespalt probeerde te brengen. Die verheerlijkt de gemeente en die gemeente op aarde. Ja, zij denken zeker dat zij het weten, maar wij kunnen jou het nou geven. Weet je wel? Zo. Heel verleidelijk, heel verlokkelijk. En nou ja, is in feite, ik zou niet eens durven zeggen dat het een nieuw plan is in het brein van Satan. Optrekken dus tegen mensen die zich bij de gemeente hebben gevoegd ten tijde van het duizendjarig rijk. Hen overweldigen en met hen de gemeente pakken. Zo met hen alsnog een slag toebrengen aan Jezus Christus. Hij, Satan, wil alsnog de klok terugdraaien, alsof er geen Armageddon is geweest, alsof er geen Golgotha is geweest. Alsof het nog mogelijk is voor Satan via mensen de gemeente te pakken te krijgen. Of Jezus Christus van zijn troon te krijgen. Als we gezond denken, en dat doen we, dan zeggen we, dat is toch onmogelijk? Ja, dat is ook onmogelijk. Maar Satan doet het. Hij trekt uit op bevel van de dood en verleidt velen. Om opnieuw een aanslag te plegen, we hebben het gelezen, op hen die in gerustheid wonen. Op hen die zich bij de gemeente hebben gevoegd. We hebben het gelezen in Openbaring, de geliefde stad. En daaromheen beschermend, de legerplaats der heiligen. Ja, de verheerlijkte gemeente. Hij trekt op, zegt vers 12. Om buit te maken. Om roof te plegen. En dan krijg je die hele trits die we eigenlijk al gehoord hebben. Van al die volkeren wordt daar nog een keer neergezet. Om het heel gemakkelijk te houden. En dan gaat hij verder in vers 14 tot vers 17. En dan zie je daar Satan optrekken met zijn leger. Tegen mensen die in het duizendjarig rijk tot bekering en tot volheid zijn gekomen. En God zegt hiervan. Mijn volk woont in gerustheid. Hij komt, maar het lukt hem niet. Dan zal ik, zegt God, mij door Jezus Christus Ik heb het over eind vers 16. Mij door Jezus Christus voor hun ogen, voor de ogen van al die mensen die trouw zijn gebleven, aan die Gog, aan dat leger met hem en die vele volkeren met hem, de heilige betonen. Ja? Dan zal blijken dat hij de heilige is, de waarachtige, de enige, de echte. Ja? En dat zal ook blijken in die confrontatie. In die laatste confrontatie. In vers 17 lezen we over die vroegere dagen. Wat gaat gebeuren, wat hier gaat gebeuren, is bekendgemaakt in de jaren ervoor. Is in het duizendjarig rijk geprofeteerd. En de mensen zeiden niet, nou dat zien we dan aan het eind wel. Want daar hadden ze toevallig geen last meer van die geest. Ja? Die onderscheiden ze heel duidelijk. Hoeft er niet eens meer, want die hadden ze opgeruimd. Een en al betrokken bij Gods plan. De volheid en dat stukje er nog naartoe. Voor hun natuurlijk veel dichterbij dan voor ons. Maar zouden wij daar ook niet nog meer betrokken bij kunnen zijn? Hij zegt, hé, dat wil ik voor ogen houden. Ja? Er is in het duizend jaar rijk over geprofiteerd en je begrijpt al veel eerder als we er nu over hebben. Ja? Alle mensen zijn op de hoogte. Op de hoogte van, jongens moet je luisteren, met het benaderen van de dood komt Satan met zijn leger opnieuw los. En die zal verleiden. Die begint opnieuw de oorlog tegen hen. Ja, tegen wie? Ja, altijd tegen degene die trouw blijven natuurlijk. Ja? Als jij trouw blijft, dan begint hij een oorlog tegen je. Dat kan je toch nu ook al ontdekken? Als je vasthoudt, dan begint hij een oorlog tegen je. Nou, dat is mooi, want daarin geldt ook die belofte dat de Heer zich de heilige voor jou zal betonen ten aanzien van. Dat is mooi. En dan komt hier die laatste confrontatie. Aan de ene kant, dat kan je invullen, hè? Jezus Christus met zijn verheerlijkte gemeente. Als je daar iets bij voor moet stellen, volkomen harmonie. Alle mogelijkheden om het natuurlijk lichaam af te leggen en elders de boer op te gaan, te verschijnen. Ja? Dat noemen we in Openbaring, waar we gelezen hebben, de legerplaats der heiligen. Daarnaast ook aan die ene kant mensen die nog niet verheerlijkt zijn. Dat hebben we ook vast, hè? Ze hebben wel een volmaakte keuze gemaakt voor Jezus Christus en zijn gemeente. Ze gaan niet in op de verleiding van Satan en blijven trouw. Openbaring 20 noemt hen de geliefde stad. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant Satan met zijn leger. Met mensen, helaas met mensen, tot wie dat leger toegang heeft. Harmageddon, even een stap terug, speelt zich af louter in de geestelijke wereld. Dit is een confrontatie als je meedenkt met mensen in een natuurlijk lichaam. Ja, een zichtbaar lichaam. De geliefde stad, beschermd door de legerplaats der heiligen. De andere, de vele volken worden opgejut door Satan. En er komt een confrontatie in twee werelden tegelijk. Satan is overste daarin, moet je je voorstellen. Maar, vorige keer al gezien, hij mist de autoriteit, hij mist de kracht om echt leidsman te zijn. Dat is hij kwijt. Om dat leger strak gecoördineerd te laten doen wat hij wil. Dat deed hij altijd met alle kracht en met alle geweld. Ja? Heersen was de grondregel van zijn koninkrijk. Hij gaat nu vooraan. Maar hij heeft niet meer de macht, hij heeft niet meer die macht om te bevelen en te dwingen. Moet je je voorstellen dat in die situatie deze twee partijen die ik net noemde tegenover elkaar staan. Eén partij waar Jezus Christus het hoofd is. Volstrekte eenheid, alleen maar licht, heiligheid, ontoegankelijkheid. Die heerlijkheid, de vrede en de blijdschap van God blijft bij hen allen. En in ieder manifesteert zich hierin en gaat door met aanbidding. Prachtig toch? Alsof er niks aan de hand is. Ja, alsof er niks aan de hand is. Misschien kan je dat in deze tijd ook al trainen. Zomaar even tussendoor. Heel praktisch. Dan ben je op God gericht bezig. Op Jezus gericht bezig. Terwijl, weer even terug naar wat er gebeurt. Terwijl het andere naar hen toekomt. Gaat die confrontatie naar een climax. Tegenover deze manifestatie van licht, eenheid, heiligheid, heerlijkheid, komt te staan wat geen eenheid is. En in zo'n situatie, en dat gebeurt dan ook, maar ook nu, zo ontstaat verwarring. Een hoe moet het verder? En omdat er niemand echt leiding geeft, niemand op dat moment nog echt dwingt, denkt de een het nog beter te weten dan de ander. Dat is zo leuk, hè? Dat zijn van die processen. Die kunnen nu ook in het klein zijn, maar die heb je daar dan in het groot, in het rijdenhuis. Dus gelukkig ver van je bed. Ja? En omdat de een het nog beter meent te weten dan de ander, gaan die boze geesten dus tegen elkaar in. Snap je? Nee, we moeten het zo doen. Nee, we moeten het zo doen. Als je zoiets eens hoort in deze tijd, dan moet je minstens even nadenken. Moet je denken, hé, wat zou er aan de hand zijn? Ah, ze hebben ruzie, ja, ze hebben een meningsverschil, ze hebben twist. Je kan het ook dieper neerzetten. Want, en dat zien we hier in ieder geval, waar boze geesten tegen elkaar ingaan, daar gaan mensen tegen elkaar in. Dus als mensen tegen elkaar ingaan, gaan boze geesten tegen elkaar in. Heerlijk als de Heilige Geest werkt, dan gaan mensen dus niet tegen elkaar in, want dat is die andere kant. Dat is mooi, heb je toch nu al wat aan? Dan kan je nu toch al op trainen. Hé, hey, je erop betrappen. Dan denk je, hé, Heer, ik wil u volgen, ik wil meegaan. Harmonie, eenheid, meer heiligheid. Nou, die mensen daar hebben het en aan die andere kant is de zootje, maar dat zien we dus wel. Die grote verleiding die naar de gemeente uitging en die afstoot op licht, op heiligheid, waar de boze altijd op afstoot. Maar nu is het totaal. Die grote verleiding, die gaat nu, wat denk je? Die gaat nu onderling spelen. Ja? Zeg, denk je dat jij het alleen weet? Ja. Nou, dan moet je niet denken hoor, want ik weet het ook. Hé, hey, typisch. Lijken soms bekende geluiden. Komt ze misschien wel eens een keer tegen. Maar daar zijn ze totaal in het rijk der duisternis. Tussen die grootvorsten, die rivaliteit. Er is niemand meer boven hen. En niemand wil zich ook dan onder de ander stellen. Bij de confrontatie met het ontoegankelijke licht vallen ze elkaar aan. Ja, weet de een het nog beter dan de ander. Dat is afbraak hoor, dat is afbraak. Dat is daar aan de gang. Het geweld speelt nu onderling. Iedereen probeert zich vervolgens met geweld als nieuwe bevelhebber op te werpen. En je begrijpt als je zo even meedenkt in dat proces dat Satan het nakijken heeft. Ja. De machten en mensen in wie die machten wonen verheffen zich tegen elkaar. Men gaat elkaar te lijf. En dat lees je in Ezechiël 38 vers 21. Het zwaard tegen hem oproepen. Het zwaard van de een zal zijn tegen de ander. Dat is vuurwerk zeg. Intern. In het rijk der duisternis. Ja. En de Heer roept dit op. Laten we er heel duidelijk in zijn. De Heer roept dit op. Want de Heer die gaat verder om zijn doel te bereiken. En dan moet dit dus wel gebeuren. Want ze kunnen geen kant op. Door zijn manifestatie van eenheid en heerlijkheid in de gemeente roept hij dit op bij de tegenstander dat het op elkaar gaat kletteren. Het kan niet anders. Waar moet het dan nog tegen kletteren? Ja. Het zwaard van de een bij de tegenstander zal zijn tegen de ander. Zo treedt Jezus met hen in het gericht. Voel je het al aan? Zou er gestreden moeten worden? Strijden? Niet meer. Het is alleen maar een confrontatie. En alles valt als een kaartenhuis in elkaar. Dan komen vers 22 en 23. Die worden dan werkelijkheid. Zo zal het gaan. En het is een overwinning. Natuurlijk is het een overwinning. Maar Een overwinning op een heel ander niveau van strijd. Heel ander niveau ook van overwinning dan waar wij nu mee bezig zijn. Het is heerlijk als je daar al kenmerken hebt dat je zegt, er zijn kernen. Nou, daar moet het gewoon op me afketsen en wijken op heiligheid en heerlijkheid. Maar er zijn ook kernen waar die nog doorstookt en weer wat vindt. Ja toch? En los van schuld, dan denk ik, Heer, het gaat gebeuren, daar gaat het heen en nu wil ik oefenen op die gebieden waar het al zo kan. Het is een strijd, heel ander niveau ook dan bij Armageddon. Want misschien weet je dat nog, hoe dat ging bij Armageddon. Daar wordt één woord, één machtswoord gesproken. Spreek maar één woord, hè? Ja toch? Jezus tegenover de antichrist, weet je het nog? En alle geledingen nemen dat machtswoord van Jezus over. En Jezus doodt dan de tegenstander door de adem van zijn mond. Een actieve inzet dus van Jezus en zijn gemeente. Volkomen actieve inzet, de laatste strijd waarin er wat uitgaat naar dat andere kamp. Hier, heel ander niveau, begrijp je hoop ik, hier is de laatste confrontatie. De gemeente hoeft er alleen maar te zijn. Ja? Het rijk der duisternis loopt zichzelf te pletter. En, zegt Ezechiël 39 vers 21, zo zal ik mijn heerlijkheid onder de volkeren brengen. En zullen alle volkeren het gericht zien dat ik voltrokken heb. En de hand die ik op hen heb gelegd. En het huis Israël zal weten dat ik hun God ben. Van die af, dag af en voor eeuwig. Dat is mooi, hè? Mensen die bij de gemeente schuilen, nu al in het klein hoor, wat ik zeg, die zien wat de heerlijkheid van de Heer uitwerkt. En hier op dit punt gaat de vijand ten gronde aan zijn eigen vuur. Ja? Aan zijn eigen zwaard, als je de beelden wil hebben. Maar de werkelijkheid hebben we uitgebreid omschreven. En je vindt dan ook in Openbaring 20 vers 9b, daar hebben we het gelezen. En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. Daar heb je diezelfde beschrijving, geestelijk, van het zwaard van de een zal zijn tegen het zwaard van de ander. Die interne strijd, die daar ontbrandt. En daar hoort er vuur bij. En dat gebeurt uiteraard vanuit de hemel. Vanuit de geestelijke wereld van die machten en van die mensen. Goed. Goed om dat in de gaten te hebben. Jezus werpt dus geen vuur, maar dat wisten we. Jezus gaat niet met het zwaard aan de gang. En ook de gemeente niet. Petrus wilde dat al, in de zichtbare wereld. En de Heer zei zoiets van, nou zo kan die wel weer. Ja. De gemeente, de mensen in de gemeente hoeven alleen maar zichzelf te blijven. Met Jezus verbonden te blijven. Die manifestatie van eenheid brengt zo'n ontreddering teweeg in het vijandige kamp, dat het vuur hen verslindt. Het zwaard van de een tegen de ander. Je kan ook zeggen, mooie uitdrukking, het kwaad straft hierin zichzelf. Ze vlucht, gevolg hè? En waar moeten ze heen? Satan met al zijn geldvorsten en al die mensen die zich met machten verbonden hebben. De enige situatie waarin zij nog kunnen, is de poel van vuur. Ver van het aangezicht van de Heer. En dat lezen we ook. De duivel werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Openbaring 20 vers 10. En Ezechiël 39 vers 15 heeft zo'n parallelbeeld. Ze worden allemaal begraven in het dal van Gogs menigte. Ja. In het dal van Gogs menigte. In Magog dus. In het dal van dikke duisternis. Ja. En daar begraven ze zichzelf in. Ja toch? Als je de werkelijkheid, die processen in de gaten houdt. En die uiteinden van die processen. Dus het dal van Gogs menigte, dat is weer een andere uitdrukking voor poel van vuur. Daar gaan ze, elkaar helemaal kapotmakend, verschrikkelijk. Ze gaan verder in de buitenste duisternis. En de Bijbel zegt, daar is geween en geknars. Ja, kan er niks aan doen, dat zegt de Bijbel. Ja? Zo wordt het gericht aan hen voltrokken. Was overigens nooit de bedoeling dat er mensen terecht zouden komen. Maar even voor de duidelijkheid. Niet de bedoeling van God in ieder geval. Ja? Zo gaan ze. En zo, terwijl het gericht aan hen voltrokken wordt, op die manier ruimen ze zichzelf op. Wat niet bij God hoort, dat houdt geen stand. Dat is een heel lijvig stuk, dat is punt 2. Gog en Magog. Probeer het thuis nog maar eens door te nemen en door te studeren. Dat is heel wat. Ik hoop dat je de gedachte in ieder geval dat ik het te pakken heb. Want dan kom ik aan mijn derde punt. Dat is de volgende stap van Jezus, want dan ben je dan benieuwd. Wat gaat er nou verder gebeuren? Ja, ben je dan toch benieuwd hoor. Naar, wat doet Jezus met zijn gemeente? Nou, wat ze van plan zijn. De dodenrijk in, mensen uit dat dodenrijk halen. Jezus zet de volgende stap. Hij gaat nu het dodenrijk ontmantelen en mensen losmaken, bevrijden. De dood staat kaal, al zijn strijders zijn weg. Het dodenrijk ligt dus voor het grijpen. Hij kan tegen niemand meer zeggen, hup, jij moet voor me gaan strijden. Hij heeft niemand meer, daarom zeg ik de dood staat kaal. Om het dodenrijk te betreden, in wat voor wereld moet je dan zijn? In de geestelijke wereld. Dus Jezus met zijn gemeente, wat zou hij dan moeten doen? Met zijn verheerlijkte gemeente. Die trekt zich terug. In de geestelijke wereld. Die gaat daarheen. En de gemeente op aarde blijft achter in vast geloof. En het houden ze vast en het gaat niet zoals als Mozes de berg op gaat. Zo gaat dat niet. Nee. Want alles hebben ze geweerd. Overal zijn ze zeker in. Er staat een volheid nu. Die beproefd is geworden. Door de verleiding van Gog en Magog. De gemeente is in vast geloof. Nu gaat het voor ons gebeuren. Want die hebben nog een stap te goed. Ja? De verheerlijkte gemeente gaat onder leiding van Jezus de hemel in om het dodenrijk tegemoet te treden. En ik hoop dat ik begrijp dat dat een nieuwe situatie is voor Jezus. Dat hij nu als verheerlijkte Heer met een hele gemeente achter zich opnieuw het dodenrijk betreedt. Nou, ze zijn onweerstaanbaar. Ja? Het is opnieuw een kwestie vanuit de gemeente en Jezus van manifestatie. Er zijn. Duidelijk maken wat je bedoelt. En Jezus maakt duidelijk dat hij al die mensen wil hebben. En er is daar licht en er is daar harmonie. Nou, dan snap je al, dan moet de dood ook wijken. Ja, die moet van zijn plaats. Is die nog nooit geweest? Hij moet wijken en hij moet alles loslaten. Dat is een omwenteling. Zijn macht. Zijn greep over zijn doodsmachten. En daarmee de greep over zijn hele rijk. Want het dodenrijk wordt bepaald door doodsmachten. Dus als die grip weg is. Als dat weg is. Dan is hij zijn grip kwijt over zijn hele ordening. Over zijn hele rijk. Omdat dood en doodsmachten het dodenrijk bepalen. En waar dus geen dood en doodsmachten meer zijn, daar is dus geen dodenrijk meer. Dat is mooi, daar is de gemeente. Ja? Dus we hoeven niet substantieel te denken. Hé, hey, hoe gaat dat? Nee, daar is de gemeente en dat andere. Mooi is dat, hè? Ja, prachtige werkingen. En ik probeer het te benaderen met woorden, met gedachten. Nou, ik hoop dat de werkelijkheid daarvan door die woorden heen overkomt. De dood moet dus alles loslaten. En mensen die onder die doodsmachten zaten, ze moeten loslaten, die komen dus. En die kunnen gaan bewegen. Hé, dat is weer eens wat anders. Ja? Die kunnen gaan bewegen. Die komen tevoorschijn, die komen vrij. En dat lees je in Openbaring 20 vers 13. De zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en dodenrijk gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en het dodenrijk, daar komt het, werden in de poel van vuur geworpen. Hé, die waren wel eerder tegengekomen. Ja? Fixatie van mensen, fixatie in de situatie waarin ze verkeerden, is voorbij. Omdat die doodsmachten los hebben moeten laten. Zo goed als Satan met zijn leger gevlucht is, zo goed gaat de dood met zijn doodsmachten aan de haal. Wegwezen. Ja, waarheen? Nou, nog maar één mogelijkheid, die hebben we al gelezen. Daar waar Satan ook heen is gegaan. Ook zij worden geworpen in de poel van vuur. Openbaring 20, vers 14. Het hele dodenrijk wordt van zijn plaats gehaald. Dat is mooi, dat is een verzetje. Ja. Om voor altijd te verblijven ver van het aangezicht des Heren. Daar werkt Jezus Christus naartoe. Dat is definitief het laatste waar hij voor staat. Voor Jezus Christus zelf is het eigenlijk, als ik erover nadenk, de voltooiing van zijn persoonlijke overwinning. Maar dan tezamen met de gemeente. Hij heeft 2000 jaar geleden op Golgotha de dood overwonnen, persoonlijk. De tweede stap is, als twee getuigen de dood overwinnen, hebben we behandeld met elkaar. Dit is de derde stap, de derde etappe. De dood wordt teniet gedaan. Paulus zegt, verzwolgen in de overwinning. Er is werkelijk niets meer in de hemel en op aarde, wat zich dan nog actief kan verheffen tegen de gemeente van Jezus Christus. Het hele rijk der duisternis is ten gronde gegaan. Ik denk, wat een vreugde bij Jezus Christus. Wat een vreugde bij de gemeente. Ja? Zoals je nu al blij kan zijn om stukjes duisternis die ten gronde zijn gegaan aan jezelf en de Heer. In je eigen leven. Daar kan je toch enorm blij mee zijn. Je moet toch niet in laten sneeuwen. En verheugd, dan gaat er nog veel meer gebeuren. En als ik dit dan lees, Heer, daar gaat u heen. En daar sta ik voor. En daar ga ik voor, al moet het me alles kosten. Dat is mooi. Dat is de volgende stap van Jezus. Kom ik aan mijn vierde punt. Er komen mensen los van die doodsmachten. En mijn vierde punt is gewoon, wat gebeurt er met die mensen die onder die doodsmachten zaten? Nou, al die mensen zijn er nog wel. Ze komen onder de doodsmachten uit en hebben deel aan, lezen we in de Bijbel, de opstanding. De ontslapenen ontwaken, het is anders te zeggen. Om het eens te duiden, die komen opnieuw tot activiteit. Hun cipiers zijn weg. De gevangenis, er is er niet meer. Nou, wil je het nog mooier hebben? Die zeggen, jongens, de gevangenis bestaat niet meer. Dus de dood bestaat niet meer. Dat is toch heerlijk als je nu om je heen kijkt. Als we dat nu uit zouden kunnen roepen. Maar we kunnen wel uitroepen, het gaat daarheen dat die niet meer bestaat. En we halen je nu al geestelijk uit die gevangenis. Dat is evangelisatie, hè? Ja. We spreken hier van de tweede opstanding. De mensen komen terecht in het licht van de Heer. Moet je je voorstellen, in het volle licht van Jezus Christus. Volle heerlijkheid. En wat gaat Jezus doen? Ja, je zou kunnen zeggen, hij volvoert het laatste oordeel. Al die mensen, ze komen allemaal voor Jezus. Ik kan me dat niet visueel voorstellen, alleen geestelijk. Ja? Ze hebben allemaal een confrontatie met Jezus. En Openbaring 20 vers 11 zegt dan, ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht aarde en hemel vluchtten en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werk. Ja. Ze worden geoordeeld naar wat in de boeken staat. Ja, moeten we niet te menselijk overdenken. Dan denk je, er komen 60 boeken aan en dan gaat iemand ze openslaan en gaan we eens kijken. Het is een bevestiging van het reeds doorgewerkte oordeel. Want er is in dat dodenrijk toch al een scheiding. Een lichtzijde en een duistere zijde. Jezus vertelt er een gelijkenis over. En dan heeft hij het over de onoverbrugbare kloof. Ja, is niet leuk van hem dat hij dat vertelt. Want nou heer, dan zijn er zeker ook. Ja, zegt de Heer, helaas wel. Maar voor jou hoeft dat niet te gelden, voor de duidelijkheid. En voor die anderen, en voor wie je ontmoet, en voor wie je bij het woord haalt. Goed. Een onoverbrugbare kloof. Door in hun leven voor bepaalde zaken te kiezen, hebben mensen zich dus een plaats verworven, of aan de lichtzijde, of aan de duistere zijde. Aan de lichtzijde, mensen die echt mens zijn geweest, zonder het verlossingswerk van Jezus Christus te kunnen aannemen. Die zijn er. En die zijn er dan ook. En als ze voor het aangezicht van Jezus komen, dan spreekt Jezus ze aan. En uiteindelijk zegt hij dan, komt gezegende van de Vader, beërf het koninkrijk. Ze gaan als rechtvaardigen in tot het eeuwige leven. Als je wil weten waar het staat, Matthäus 25, vers 34 en 46. Jezus begroet alle mensen aan de lichtzijde als gezegende van de Vader. Ze staan alle ingeschreven in het boek van het leven. Hun naam is daar niet uit uitgedelgd. Ja? Doet de Heer niet hoor, een naam uit een boek uitdelgen voor de duidelijkheid. Dat doet Satan. Zij zijn mensen in wie God zich helemaal heeft kunnen herkennen. En als zij het licht zien, nou dan begrijp je, dan herkennen zij het ook en gaan er naartoe. Daniël 12 vers 2 zegt hierover, zij ontwaken ten eeuwige leven. Zij komen in hun geestelijke staat terecht op de vernieuwde aarde. En herstel vindt plaats, ze groeien en ze komen toe aan de heerlijkheid. Tranen worden van hun ogen afgewist, want dat was denk ik ook toch wel nodig. Ja? Prachtig is dat. Gaan ook aan diezelfde heerlijkheid deel krijgen. In die situatie staan ze op. Dat is een hartszaak. Dat kan je nu niet aanwijzen van buitenaf. De confrontatie met het licht is voor hen, wat denk je? Ah, leuk te hebben het licht. Afschuwelijk, wegwezen, opzouten. En erger dingen. Ja? Wat ze bij leven al heel erg hadden, diep in hun hart. Het is verschrikkelijk. Ze staan op ten eeuwig afreizen, zegt Daniël, meen ik. Zij kunnen dat licht niet aan. En dat is niet oneerlijk van God, maar dus oneerlijk van henzelf in de loop van hun leven. Zo vluchten zij naar de poel des vuurs. Door hun zonde, die ik net beschreven heb, is hun naam uit het boek van het leven uitgedelgd. Dat is een proces wat tijdens hun leven dus heeft plaatsgevonden. Dat is een keuze die zij zelf tijdens hun leven maken. Want ieder mens, of hij nou gelovig is of niet, er wordt nog wel eens over gediscussieerd. Ieder mens die geboren wordt, die staat ingeschreven in het boek van het leven. Daar staat iemand namelijk in omdat hij mens is. Daarnaast kun je ook nog eens ingeschreven worden in het boek van het leven van het Lam. Als je denkt, waar haalt hij dat nou vandaan? Openbaring 13 vers 8. We hebben het eerder over gehad. Ja? Dat je je tot Jezus wendt. Dat je je verzoend weet. Dat je van daaruit verder gaat. Nou, logisch dat je die mensen op dit front niet aantreft. Want dan hadden ze niet in dodenrijk gezeten. Dat snap je. Maar wel zijn er volop gelukkig van wie hun naam nog steeds staat in dat boek van het leven. Niet uitgedelgd door henzelf en Satan. Onthoud dus goed, deze positie heeft God nooit in gedachten voor een mens, dat slechte, dat nare. Ieder mens wordt door God in zijn boek geschreven. Wanneer? Zodra die verwekt wordt, mensen. Ja? Laat het even heel scherp houden. Zodra die verwekt wordt. Hij omgeeft het nieuwe leven. Draagt het, wil het begeleiden. Er is een engel. Ja, ik geloof dat. Zo is de Heer. Zo is hij. Die in Afrika ook, die daar, die vader gelooft helemaal. Die hebben rare godsdiensten. Ook. Ja? Want je maakt toch geen onderscheid. En die zegt, oh, die zit in het volle evangelie. Nou, die zal ik eens een goede engel geven. Ja, dat lijkt wel menselijk. He? Daar kan je bij komen. Ik denk, de Heer heeft geen onderscheid. Ik bedoel, maakt geen onderscheid. Dat is beter gezegd. Ja. Dus, ze krijgen omgeving van de Heer. Engel. Zodra ze verwekt zijn. En als ze nog niet tot de erkentenis van de waarheid gekomen zijn en ze sterven, dan worden ze het dodenrijk ingedragen door de engelen. Dat is toch mooi? Dat heeft nog niks slechts op zich. Ja? Als we het positieve daarin vasthouden. En als die mens uit het dodenrijk komt, mag die weer in het volle licht treden. Maar iemand die dit niet gewild heeft, door zijn eigen keuze, die komt in de andere terecht. Dan kom ik aan punt 5. Kort slotpunt. Wat blijft over? Wat blijft er dan over? Nou, dat is heel makkelijk, hè? Toch? God zelf. Jezus Christus, zijn zoon, als hersteller. De gemeente van Jezus Christus. In de zin van de legerplaats der heiligen, weet je nog uit het begin? Maar ook de geliefde stad, want die is nu aan verheerlijking toegekomen. Onder die vele mensen uit de lichtzijde van het dodenrijk breekt de laatste fase van herstel aan. En die gaan nu ook komen tot verheerlijking. Ik denk dat is prachtig. Als je die andere dingen even terzijde houdt, Want die staan ook helaas in de Bijbel. Hè, van mensen die verkeerd kiezen. Hè, die daar helemaal door en door in doorgaan. Maar hou dat goede dan maar even, die goede lijn vast. En dan zeg je, wat heeft de Heer toch een prachtig plan. En uiteindelijk, als ik het zo volg, dan heeft Jezus dat heel goed voor zich staan. En als wij het nou goed volgen, dan kunnen wij het minimaal, in ieder geval heel goed, voor ons hebben staan. En dan kan ons leven ernaartoe nog prachtig veranderen, van overwinning tot overwinning, van heerlijkheid tot heerlijkheid. In opgaande lijn. Geholpen door de Heer in Heilige Geest, die nu ook volop betrokken is bij jouw leven, bij zijn gemeente, om het daarheen te brengen, zodat uiteindelijk dit punt ook aanbreekt en God alles kan worden in allen. Goed. Ik wil bidden.